Broeders en zusters, wij waren vorige keer terecht in Johannes hoofdstuk 12. Ergens in dat hoofdstuk. En ergens in dat hoofdstuk probeer ik dan ook weer de draad op te nemen. Dat was het gedeelte naar aanleiding van de vraag van enige der Grieken, als ik me niet vergis, sommige Grieken uit vers 20 van Johannes 12. Een vraag naar, wij willen Jezus wel zien, in vers 21. En in plaats dan dat de Heer Jezus zich demonstratief vertoont aan deze mensen, gebeuren er allemaal nogal, stiekem is zo'n raar woord in dit verband, maar dat is het eigenlijk wel. De vraag was trouwens ook niet helemaal openlijk, want de vraag werd vervolgens doorgegeven via Filippus en Andreas aan de Heer Jezus. En de Heer reageert naar onze maatstaven in elk geval, naar onze menselijke maatstaven, nogal negatief op de vraag. Want de vraag was, wij wilden Jezus wel zien. En in plaats daarvan zegt de Heer in vers 23, de uur is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Nu kunnen wij met grote stappen gauw thuis zijn, ook vanavond, en zeggen, nou ja, dat is wat wij zien, hè? Toch? Hebreeën hoofdstuk 2. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen, u weet wel, Psalm 8. En Psalm 8 in het bijzonder dan wordt daar aangehaald. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen, dus niet uitgenomen dat niet aan zijn voeten onderworpen is. Maar wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien, niettemin toch, met een ander woord voorzien geloof ik, maar dat maakt weinig uit. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. De gedachte is dat wij in onze dagen geacht worden wel degelijk de Heer Jezus te zien. Met eer en heerlijkheid gekroond. Zoals het in Psalm 8 werd aangekondigd en Hebreeën 2 zegt dat dat nu zo is. Dat dat niet een letterlijk, een fysiek zien is. Ja, dat is waar. Maar ja, dat is niet wat ik uitgevonden heb. Dat is niet een truc van mij om dit soort dingen weg te werken of zo. Er staat gewoon zwart op wit zo in de Bijbel dat het zo is. En dat is dus eigenlijk het antwoord dat de Heer Jezus ook aan deze Grieken, dan wel aan de discipelen, geeft. De uur is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. En die verheerlijkte Zoon des Mensen, die zou men zien. Maar voorlopig niet fysiek. Niet met de natuurlijke ogen, maar met geestelijke ogen. Wij leren hem zien. En dat niet alleen, wij leren ook op hem zien. Dat is een van de andere uitdrukkingen. En nog een andere is, ook uit Hebreeën, wij leren hem aanmerken. U weet wel, hoofdstuk 3, aanmerkt deze. En hoofdstuk 12, ziende op Jezus, gekroond, gezeten aan de rechterhand Gods, en zo verder. Want zien is niet altijd een fysiek zien, ziet u? En het moet zo voldoende zijn als ik het zo zeg. Nou goed, maar daar spreekt weer dus over. Hij gaat dus diep en fundamenteel op de vraag in. Dat is altijd wat ons soms verbijstert en soms op het verkeerde been zet. Maar de meest eenvoudige dingen worden door de Heer Jezus heel diepzinnig meteen opgevat. Heel fundamenteel daarmee eigenlijk. Wij wilden Jezus wel zien. Maar het zal toch duidelijk zijn dat het niet veel uitmaakt of men Jezus ziet of niet. Zeker in die dagen niet. Hij had per slot toch geen gedaante of heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. En niet alleen mij niet, zij ook niet, dat blijkt. Dus dat maakt niet zoveel uit. Maar als men hem dan toch wil zien, dan bij voorkeur met eer en heerlijkheid gekroond. Wij in onze dagen zien hem als zodanig, wij leren hem zo kennen. Uit de schriften zeg ik dan, maar natuurlijk ook door de werking van de geest, zo is het nou eenmaal. Wij leren hem kennen, maar in de toekomst zullen niet alleen wij, maar ook Israël en de volkeren ooit en een keer, zullen wij hem fysiek zien. Dat wil zeggen, zien zoals hij eruit ziet, om zo te zeggen. Het zal ooit een keer gebeuren. Maar het was hier voorlopig nog niet aan de orde. En dat is de achtergrond van, of de strekking, niet eens de achtergrond, dus de strekking van alles wat de Heer Jezus daarover zegt. Hij kondigt dus aan dat de Zoon des Mensen zou verheerlijkt worden. En zegt dan, ik ga niet op al die dingen meer in nu hoor, maar hij zegt dan, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Want dat tarwegraan, dat is natuurlijk de Heer Jezus zelf, dat is maar waar het om gaat. Hij zou sterven en daardoor veel vrucht dragen. naar aanleiding van een voorbeeld uit de natuur, wellicht. Maar ik moet er toch meteen aan toevoegen dat die dingen uit de natuur natuurlijk zo zijn, omdat ze uitdrukking zijn van geestelijke waarheden. Waarom is het zo dat een tarwekorrel in de aarde moet vallen en sterven om daarna vrucht te dragen? Op te komen, te ontkiemen, de vrucht te vragen. 30, 60 en 100 fout van mijn part. Waarom is dat zo? Omdat het daarmee uitdrukking geeft aan Gods werk in onze tegenwoordige wereld. Dat is het hele verhaal, dat geldt voor alles in de natuur. Waarom zijn de dingen zoals ze zijn? Omdat ze geestelijke waarheden uitdrukken. Dus je bent er niet meer te zeggen, het is een voorbeeld uit de natuur. Want de natuur is namelijk een afbeelding van onzienlijke dingen. Het enige echte antwoord op al die vragen, waarom dit, waarom dat? Maar ja, Gilles de Korte, die zag het ook niet helemaal zo scherp. Maar, hebben ze een piano wel eens gezien?
Nee.
Hij ook niet. Maar, nou ja. Moet ik allemaal weer uit die bas? Nou ja. Ja, doe maar weer. Maar allemaal van die vragen, waarom dit en waarom dat? En de meeste van die vragen kunnen betrekkelijk eenvoudig beantwoord worden. Maar ja, sorry dat, zodat ik het zo zeg, maar men moet dan wel licht hebben. Men moet dan wel zien kunnen. Ik bedoel het niet als grap. Ik kan het ook niet helpen dat de man blind was. De man die dat liedje schreef van waarom is dit en waarom dat. Ik kan het ook niet helpen, maar het hoort wel een beetje bij elkaar, denk ik soms. Nou goed. Ik zou zeggen zand erover, maar kan ik ook al niet meer zeggen. Nee. Indien het tarwegraan niet in de aarde valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Begrijp je me goed? Men zou, als men echt blind is, zou men kunnen denken dat het verheerlijk worden van de zoon des mensen uit vers 23 hetzelfde is als het in de aarde vallen en sterven van het tarwegraan. Maar dat is natuurlijk niet zo. Als u begrijpt wat ik bedoel. Verheerlijk worden is niet hetzelfde als sterven. Komt wel overeen met, zo brengt het veel vrucht voort. Dat lijkt me duidelijk. Verheerlijkt worden is niet sterven. Verheerlijkt worden, in dit geval, in deze verse, is vrucht voortbrengen, uiteraard. Het is van belang om de draad goed vast te houden. Het gaat erom dat hij verheerlijkt zal worden. En dat gebeurt alleen, die verheerlijking komt alleen tot stand, na het afleggen, na het verliezen, want zo heet het in vers 25 van dit leven. Dat gold natuurlijk in bijzonder voor de Heer Jezus, in de eerste plaats, daarna van de natuurlijke mens het algemeen. En daarna wijs ik erop dat ik ook wel eens uitgebreid heb uitgelegd, niet alleen dat, maar ook hoe het tarwegraan ook met name in de Bijbel een beeld is van de individuele mens. Een mens, van welk mens dan ook, en in het bijzonder van de Heer Jezus zelf. Want er worden nogal wat vruchten, noem ik het altijd, vruchten genoemd in de Bijbel. En ik heb sommige ervan wel eens tamelijk uitgebreid besproken. Je weet wat, tarwe, gerst, wijnstok, vijgenboom, olijfboom, granaatappel, de honing, want die hoort zo in het rijtje thuis. Van Deuteronomium 8, vers 8 was het, meen ik. Maar goed. Terug naar deze verse. Er staat al in vers 25, die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. En die zijn leven haat, dat wil zeggen ten achter stelt, niet zozeer rekent, want haten is in de Bijbel lang zo'n zwaar woord, niet als in ons tegenwoordige Nederlands. Ik kan het ook niet helpen, maar als er twee dingen zijn en men geeft de voorkeur aan de een, dan heet het dat men de andere haat. Dat is negatief, maar niet zo heel negatief, valt best wel mee. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat, maar Jacob en Esau kregen, dat is Malachi 1. Maar Jacob en Esau kregen allebei een zegen. En als u ze naleest, zult u merken dat er niet zoveel verschil zit tussen die beide zegeningen. De een kreeg veel en de ander kreeg alles. Volgens hun eigen getuigenis. Dat is het daarnaast dan in Genesis. Nou goed. Maar die zijn leven haat is niet zo heel negatief, maar men zou dat andere leven dat men ontvangen zou, dat zou men verkiezen. En daartoe zou men het eigen leven niet al te zeer rekenen, niet te hoog waarderen. Er zijn dingen die belangrijker zijn dan ons leven hier. Ik zeg meteen ons, maar het sloeg natuurlijk in de eerste plaats op de Heer Jezus. Maar de Heer zegt het in het algemeen. Die zijn leven lief heeft, wie het ook is, die zal hetzelfde verliezen. Het is een algemene waarheid, maar ik zal dat vorige keer ook wel toegelicht hebben. Hoe meer wij proberen ons eigen leven vast te houden, dat wil zeggen onder controle te houden, hoe meer zal blijken dat we het niet kunnen en dat het ons door de vingers glipt. Zo is dat nou eigenlijk. En dat geldt niet alleen voor een gelovige, dat geldt net zo goed voor een ongelovige. En het volgende advies wat ik heb, dat geldt ook niet alleen voor een gelovige, maar ook voor een ongelovige. Men zou zichzelf niet zo serieus nemen. Men zou om zichzelf moeten kunnen lachen. Ook om de misstappen die wij begaan, zouden wij moeten kunnen lachen. Moet je niet constant doen, dat is misschien ook niet goed, maar bij gelegenheid moet je dat wel eens doen, vind ik. En ik niet alleen. Je moet het niet zo serieus. Als je het probeert vast te houden, verlies je het toch. Probeer het dan niet al te zeer vast te houden. Dat kun je toch niet. Laat het maar komen. En voor ons als christenen geldt, laat de Heer zijn werk maar in ons doen. Hij zal vasthouden wat er vastgehouden moet worden van ons leven. Dat is wat hier zo gezegd wordt. Hè? Want wie zijn leven haat in deze wereld, zal het zelf bewaren, het leven namelijk, tot het eeuwige leven. Daar komt het op neer. Komt iets veel beters uit voort. Voor in de plaats had ik bijna gezegd, want dat is de vaste uitdrukking min of meer, maar de Bijbelse gedachte is, er komt iets beters uit voort. En dat is waar het echt om gaat. En als, met als consequentie, vers 26 en wat er verder volgt, zo iemand mij dient, die volgen mij, en waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. Wij zouden als gelovigen de Heer Jezus volgen, hem vertrouwen, zijn navolgers zijn, zo heet dat in het algemeen, en we zullen terechtkomen daar waar hij is. En in het licht van Nieuwtestamentische brieven zeggen wij dan gewoon, we zijn met Christus opgewekt en met hem gezet in de hemel. Daar is hij en daar zijn wij ook. Dat we dat niet zien, is een heel ander verhaal. Maar zo is het wel. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Belangrijker dan onszelf te dienen, en belangrijker ook dan anderen te dienen, is dat wij de Heer zouden dienen. En daarmee, daarin dienen wij anderen, maar daarmee ook onszelf. Zo is dat. Misschien in de laatste plaats, maar niettemin zo is het. Het is de enige manier. Want wij zouden daardoor, door hem te dienen, door navolgers van Christus te zijn, delen in de heerlijkheid van Christus. En daartoe zijn wij geroepen. Om geëerd te worden, niet door mensen, maar door God zelf. En daarvan zegt de Heer dan in vers 27, wat zal ik zeggen? Hij zegt, wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar meteen als eigen tegenwerping, maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Geldt voor ons ook. Vader, verlos ons uit ons lijden hier. Maar ja, wij zouden toch met Christus lijden om met Christus verheerlijk te worden? Lijden ook niet altijd in de meest negatieve betekenis van het woord, maar u begrijpt dat het gewoon Bijbelse dingen zijn. Daar gaat het om. We zouden hem leren kennen, we zouden hem leren volgen, we zouden met hem lijden. Leidzaam zijn dus, leven in onderwerping aan het woord Gods, want daar komt het in de praktijk echt op neer, opdat we met hem verheerlijk zouden worden. En waarom zijn die dingen zo? Wel, wij zijn hier opdat dat werk Gods in ons gedaan zou worden. Hetzelfde gold in de eerste plaats voor de Heer Jezus. En een gebed als, verlos mij uit deze uren. Ik zeg niet dat je dat niet bidden mag, maar ik heb er wel eens moeite mee hoor. Want dan denk ik ook meteen, maar ja, daartoe zijn we toch hier? Ik kan het al sterker vertellen, als u dit sterk vond. Ik wil hem nog sterker uit Filippenzen. Daar staat in Filippenzen, daar staat, want ons is uit, u is uit genade gegeven. Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Het is genade Gods. En dan te bidden, verlos me daarvan. Waarvan? Van die genade Gods. Wordt toch wat moeilijk. Hè? Wat we zouden doen, is onze levens aan hem ter beschikking stellen. En dan zou hij zijn werk in ons doen en kracht geven naar kruis, zoals de klassieke uitdrukking luidt. Maar het is ook zo. Het staat wel niet letterlijk zo, maar het staat wel degelijk zo in de schriften. Zijn beloften Gods aan ons gedaan. En in de eerste plaats gedaan aan de Heere Jezus. Dus, wat bidt de Heere Jezus? Verlos mij deze uren. Nee, hij bidt, Vader, verheerlijk uw naam. Vers 28 is altijd het beste gebed. Verheerlijk uw naam, hoe dan ook. En er kwam een stem uit de hemel die zei, ik heb verheerlijkt en ik zal wederom verheerlijken. Dat is wat God altijd doet. Dat is een gebed wat ongetwijfeld verhoord wordt. Nou goed. De scharen dan die daar stond en dit horen zeiden dat er een donderslag geschied was. En anderen zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. Maar doet weinig ter zake. De Heer Jezus wist waar het over ging. En hij zegt, niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. En dan vers 31, nu is het oordeel deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buiten geworpen worden. Ik weet niet meer wat ik er vorige keer al van gezegd heb. Al heb ik er in ieder geval reeds over gesproken. Maar het idee is dat het uitwerpen van de overste deze wereld, dat dat voltooid zal worden, dat moet ik zeggen, dat het voltooid zal worden in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus. Nou, als je het helemaal strikt en definitief wil hebben, op de jongste dag. Maar als je niet op een jaartje of duizend kijkt, dan gebeuren de dagen van de wederkomst van Christus, want dan zal Satan gebonden worden gedurende een compleet millennium. Gedurende 1000 jaar. En dan word ik dus buiten geworden. En daarna zeg ik dat dat dan voltooid wordt, maar niet dan pas gebeurt. Want dat is niet zo. Want in zijn verheerlijking, in zijn opstanding uit de dood, heeft hij de overheden en de machten in het openbaar in hun hemd gezet. Dat is net de variant. In het openbaar tentoongesteld en over hen getriomfeerd. Hij heeft dus de bekende slang, de bekende kop, vermozzeld. Toch? En wat ons betreft, hij is buiten geworpen. Dat ben ik ook echt. Alleen of we daaruit leven en daar de vruchten van plukken, om, als je het zo mag zeggen, ja, dat is nog maar de vraag. Maar waar het over gaat, is over deze meest fundamentele, nou meest, maar zeer fundamentele nieuwtestamentische waarheid, dat de macht van deze tegenstander wel degelijk gebroken is en dat geen enkel mens onder die macht behoeft te leven. En de prediking van het evangelie is in feite toch niks anders dan de proclamatie dat de boze, dat is de term in het Johannes Evangelium, dat de boze is overwonnen. En dat men aan die overwinning deel kan hebben. En in Christus meer dan overwinnaar zou zijn, met dank aan Romeinen hoofdstuk 8 enzovoorts. Of zullen we citeren uit Efeze 6, ik gun me de tijd niet om het allemaal op te zoeken, hè, maar maak maar een notitie. Zullen we citeren uit Efeze 6, wij hebben een strijd, maar als u denkt dat het een strijd is tegen vlees en bloed, dan hebben we het verkeerd, zo ziet het er alleen maar uit. Want in werkelijkheid is het een strijd tegen overheden en machten, tegen geestelijke boosheden in de hemel, in de lucht is het vertaald, maar vooruit. Maar er staat dus geen enkel punt, want wij zouden deze geestelijke wapenrusting, heet dat, zeer populair op zonderscholen, omdat je het zo mooi met een snelbord kunt uitbeelden. U ziet, het heeft indruk op mij gemaakt. Dus het werkt. He, maar wij hebben deze geestelijke wapenrusting die we zouden dragen, zodat wij alle vurige pijlen van de boze zouden kunnen blussen. En zouden kunnen staan, en zouden stand houden en staande blijven. Want dat zijn de termen die daar gebruikt worden in Efeze 6. En hoewel Satan nog steeds genoemd wordt, ook na de opstanding van Christus, de God deze eeuw, of de overste deze wereld, en meer van dat soort uitdrukkingen. Hoewel dat zo is, betekent dat niet dat wij dus levend op aarde aan zijn macht onderworpen zijn, want dat is niet het geval. Tenzij we daarvoor kiezen. Ja, maar het hoeft helemaal niet. Begrijp je me goed? Dat is een invloed laat gelden, is nog tot daaraan toe. Maar dat we daardoor niet zouden staan of staan blijven of stand houden, ja, dat is niet aan de orde. Wij blijven gewoon staan. Hij probeert ons te doen struikelen. Maar wij zouden niet meer struikelen. Ik weet wel dat het een populair idee is dat ons leven als christenen één is van vallen en opstaan. Maar ik moet u zeggen, dat het, waar dat zo is, hoort dat in elk geval niet zo. Je zegt, dat doende zult gij nimmer meer struikelen. En hem die machtig is uw voeten van struikelen te bewaren, enzovoorts. Maar dat, de verantwoordelijkheid ervoor ligt bij ons. Wij zouden voor de Heer kiezen. En in zijn licht, om terug te keren naar dit hoofdstuk, in zijn licht wandelen. En daar gaat het maar om. En wat ons betreft, die duivel, die kan ons wat. En daarom noemen wij hem de Zwarte Piet, met dank aan tante Clara. Ja. Nee, niet die. Zijn die een paar jaar ouder is dan jij. Ja. Maar sommigen kennen haar. Van haar heb ik die uitdrukking. Die had het altijd over de Zwarte Piet. Wisten wij veel. We dachten dat ze veel kaarten of zo. Maar vooruit. En nog zo wat van die uitdrukking. En, of we noemen hem... ja, de boze noemen. Maar die uitdrukking heb ik van tante Annie. De boze, toch of niet? Die gebruikt u toch altijd? Ja. Nou goed, doet weinig ter zake, maar we hebben niet zoveel respect voor hem. Daar gaat het maar om. Hij is overwonnen. Wat ik probeer te zeggen, is het als de Heer Jezus zegt... nu zal de overste deze wereld buitengeworpen worden... dan betekent het niet dat dat al gebeurd is. Het betekent ook niet dat het in de toekomst dus alsnog moet gebeuren. Het betekent dat het gebeurt. Tegenwoordige tijd... En dat het voltooid is, wanneer? Nou, zo makkelijk genoeg, wanneer wordt hij geboren? Dan moet je natuurlijk een beetje thuis zijn in het profetisch woord, maar vooruit. Wanneer wordt hij gebonden? Meestal zeggen we dan, ja, als de 1000 jaren beginnen. Dan zeg ik, ja, wanneer beginnen de 1000 jaar? Ja, als de Satan gebonden wordt, dat schiet niet echt op. Dus wanneer wordt hij gebonden? Als het oordeel over de volkeren heeft plaatsgevonden en daardoor de aarde slechts bevolkt wordt door... wedergeboren mensen. Zal mensen gelovig zijn? Hebben die? Wordt Satan gebonden. En soms denk ik, ja, daardoor is hij ook gebonden. Want over wie zou je macht moeten uitoefenen? Over welk mens bedoel ik dan uiteraard? Het zijn gelovigen, ze zijn wedergeboren mensen. Toch? Nou, het punt is dat waar iemand in onze dagen tot geloof komt, wordt hij daarmee verlost van de macht van de boze, de vorst der duisternis. Want wanneer wij tot geloof komen, gaan wij over van de duisternis tot zijn wonderbaar licht, want zo heet dat toch. En daarna heb je het verhaal natuurlijk ook in grijstinten. Naarmate wij ons vertrouwen stellen op het woord Gods, naar die mate wandelen wij in het licht. En naarmate wij dat niet doen, wandelen wij in duisternis. Uiteraard. En de Bijbel tegenspreken is niks anders dan het licht uitdraaien. Dan wel dimmen. Maar fundamenteel ben je dan aan het uitdraaien. Dat is waar het over gaat. Dat is het oordeel waarover wij reeds gesproken hebben naar aanleiding van Johannes 3. Bijvoorbeeld. Zal ik hem eens noemen, nog een keer dan? Johannes 3. Waar staat in vers 17? Want dit keer lezen we vers 16 even niet, hè? In vers 17 van Johannes 3. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zal. Met de klemtoon bevoorkeur op deze wijze. Niet opdat hij de wereld veroordelen zal, maar niettemin, hij heeft wel degelijk de wereld veroordeeld. En anders lees je dat wel uitgebreid in Romeinen hoofdstuk 1. Maar God heeft zijn Zoon gezonden in de wereld, opdat de wereld door hem behouden zou worden. Maar dat betekent automatisch een oordeel over degene die niet geloven, uiteraard. En dat staat er dan ook, vers 18. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. U weet toch hoe ik dat altijd zeg, hè? Er staat niet wie in hem gelooft, zal niet veroordeeld worden. Er staat die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. In de toekomst niet, dat is waar. Maar ook in het heden niet. En daarna, maar die niet gelooft, is al reden veroordeeld. En wij dachten dat dat gebeurt op de jongste dag of zo. Nee, er staat, wie niet gelooft, is al reden veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam des enige geboren zoons God. En de vraag hoort dan te zijn, wat is in vredesnaam, in het hemelsnaam is trouwens beter, wat is in het hemelsnaam dan dat oordeel waarover hier gesproken wordt? En dan staat het antwoord er gewoon achter. Welk oordeel is dat dan? Het gaat namelijk hier niet over een definitief oordeel op de jongste dag enzovoorts. Maar het gaat over het tegenwoordige oordeel Gods dat gekomen is over de wereld. Sinds, maar eigenlijk op grond van het lijden en de dood van de Heer Jezus. U weet toch, toen werd het duister. Nou ja, gedurende enige uren. Hè? Maar niettemin, toen ging het licht uit. Maar het is een uitbeelding van hoe het licht uitging in heel de wereld. En hoe het licht dat in de wereld was, uit de wereld verdween. En daar gaat inderdaad Johannes 12 weer over. Maar hier staat het ook, want er staat, dit is het oordeel, dat wil zeggen, ik heb het over dit oordeel, dat het licht weliswaar in de wereld gekomen is, maar, er staat gewoon en, maar vooruit, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Zij wilden het licht niet. Waarom niet? Ja, omdat ze bezig waren met dingen die het daglicht sowieso niet konden verdragen. En dus, ze hadden de duisternis liever dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad doet, haat het licht en komt dus niet tot het licht, opdat zijn werken niet bestraft in de zin van aangetoond worden. Maar die de waarheid doet, die komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden dat zij in God gedaan zijn. En de gedachte is dus dat sinds de dood en opstanding van Christus de wereld leeft onder dit oordeel dat hier genoemd wordt. En het oordeel is de wereld in duisternis verkeerd. En voor de goede orde, ik wil nog een keer even zeggen hoe dat dan in elkaar steekt. Waar het op neerkomt in de praktijk, is het alle fundamentele kennis waarover de mens kennelijk beschikte in het verleden, dat die verdwenen is. En het ontaarde in de ondergang van welke beschaving dan ook maar, die er hier in de wereld was. Zoekraak, het verloren gaan van de wijsheid, de kennis die de mens had, die kon hij weer overnieuw beginnen. Hij vindt het niet. Maar dat is het. Men scharrelt wat rond in het donker en is er zeer trots op. En men is dan trots op wat men allemaal ontdekt. En dat heet wetenschap. Wat rondscharrelen in het donker. Wordt me niet in dank afgenomen als ik dat soort dingen zeg. Maar ik ben er stellig van overtuigd, zo zit dat in elkaar. En ik heb er altijd schrik van als weer eens iemand constateert van het mens moet vroeger toch wat meer geweten hebben dan nu. In ieder geval, hij wist vroeger iets wat hij nou niet meer weet. En hij kon vroeger dingen die hij nou ook niet meer kan. Dan denk ik, precies. Maar dat is wat de Bijbel zegt. Dat weten wij uit de schrift. En Romeinen 1 en 1 Korinthe 1 beschrijven dat uitgebreid. Romeinen 1 zegt, God heeft de wereld losgelaten. Eenvoudig omdat de wereld hem losgelaten heeft. En 1 Korinthe 1 zegt, daarin zegt Paulus, nou ja, de Heer had toch aangekondigd dat hij de wijsheid der wijzen zou doen vergaan. En Paulus zegt, nou, dat is wat gebeurd is. De enige wijsheid die er is, de enige echte wijsheid die er is, is Christus. In wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Nou, zo staat in de Colossense, maar in 1 Korinthe 1 staat dan, dat Christus is ons geworden wijsheid van God. En al het andere is zoek. Zo zit dat. En sindsdien wandelt de mens dus in duisternis. Het is echt de fundamentele waarheid. Het is de achtergrond van onder andere dit Johannes-evangelie. Het licht was in de wereld, maar het is tijdelijk. Het licht zou binnen afzienbare tijd nu uit de wereld verdwijnen. En hoewel sommigen denken, nou ja, toen kwam het licht in de wereld en dan was het dan eindelijk. Is de Bijbelse gedachte juist, ja, het licht was er eigenlijk altijd al, maar het werd uiteindelijk gepersonifieerd in de persoon van de Heer Jezus, en met zijn verdwijnen uit de wereld verdween het licht dat er 4000 jaar lang ongeveer was. Zo is dat. En per slot, wat die wijsheid die verdwenen is betreft, wel, ook in, juist in oud-testamentische tijd sprak God tot de mens. En niet alleen voor zover wij daar verslag van hebben in de Bijbel. Stel of van overtuigd, daarbuiten ook. Ook waar wij het niet weten, zal ik maar zeggen. Dat meen ik echt. Maar sinds de dood en opstanding van Christus niet meer. Want, zegt, en dan ben ik in Hebreeën 1, er zijn nogal wat eerste hoofdstukken die erover spreken. Hebreeën 1 zegt, nou ja, God heeft voortijds veel malen op vele wijze tot de Vader gesproken, maar dat stemt van het verhaal, en voor zover hij nu nog spreekt, doet hij dat in de zorg. En op de wijze die daarna ook uiteengezet wordt, en niet alleen daar, maar ook in vele andere plaatsen. En de wereld zoekt het maar uit. Wil zij hem niet kennen, dan is er geen wijsheid. Dat is. Nou goed. In hetzelfde Johannes 3 staat trouwens vervolgens in vers 36. Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn Gods blijft. Woont. Dat woord is het. Wonen. Verblijven moet het woord eigenlijk zijn in het Nederlands. De toorn Gods woont of blijft op hem. En dat is de situatie van de mens in het algemeen. De wereld leeft onder die toorn, onder het oordeel Gods. Af en toe wordt er iemand wakker en dan lees ik weer een of ander blad van dat God kennelijk iets heeft tegen Nederland en daarom af en toe de rivieren laat overstromen en zo. Dat is een toorn Gods. Dan denk ik, dan weet ik nog wel een paar andere dingen die dan de toorn Gods zouden zijn in plaats van een beetje wateroverlast. Dat in de eerste plaats, maar in de tweede plaats het toorn Gods ligt over de gehele mensheid, al 2000 jaar. Zo is het. In elk geval, dat is wat de schrift ervan zegt. En daar gaat het nu om, hè. Wij die geloven worden aan die duisternis onttrokken. Dat wil zeggen, de Heer Jezus Christus openbaart zich aan degene die hun vertrouwen op hem gesteld hebben. Aan geloof, hij maakt zich bekend. Op wat voor wijze doet er niet toe, maar in elk geval via de schriften. En welke technieken daarbij gebruikt, ik heb er geen flauw idee van. Doet ook weinig ter zake, maar hij doet het. De Bijbel zegt gewoon, hij werkt in ons, in onze harten. Hij opent onze ogen, onze oren, en hij brengt ons zijn woord en zijn licht, om zo te zeggen, opdat wij hem zouden leren kennen. Daarmee worden wij ook in de praktijk van het leven onderscheiden van de mensheid in het algemeen. Zo is dat nou. Ik weet hoe arrogant het is, want ik luister naar mezelf ook. Dus dan denk ik, wat staat hier weer arrogant te kletsen? Zo van, is weer iemand die zegt dat hij de waarheid in pacht heeft en zo. Maar ja, moet ik anders zeggen? Dat is wat de Bijbel zegt. Zo werkt dat. Wij worden onttrokken aan de onwetendheid van de wereld en worden geplaatst in het licht. Hij heeft medelijden naar behoren met de onwetenden en dwalenden. Hebreeën 4 voor de gelegenheid dan maar eens een keer. Hè? En wat doet hij dus als hoge priester? Ons brengen in de licht. De hoge priester heette niet voor niks Aaron. Dat betekent degene die licht brengt. En dat is wat de Nieuwtestamentische hoge priester daadwerkelijk doet. Ons brengen in het licht. Ons overzetten uit de duisternis in zijn wonderbaar licht. Ons trekken uit de tegenwoordige boze eeuw. Of hoe die verschillende uitdrukkingen dan maar mogen luiden. En precies dat, dat overgaan uit de duisternis tot het licht, heeft rechtstreeks van doen met het tarwegraan dat in de aarde valt. En sterven is de duisternis en een bediening des doods. Maar we worden geplaatst in het licht, overeenkomen met het leven wat wij in Christus hebben ontvangen. Want leven is licht, hè? En duisternis is dood. Gaat fundamenteel over precies dezelfde ding. Nou ja, het klinkt wat mystiek, maar als je het vaak genoeg zegt en hoort en er wat over denkt, dan valt het heus wel mee, hoor. Zo moeilijk is het niet. Maar het idee van vers 31 van Johannes 12 is dus, nu. Dat wil zeggen, na, zeg ik altijd, hè? Nu, na zoveel tijd, nu eindelijk. Dat wil zeggen, het was beloofd, maar nu wordt het vervuld. Nu is het oordeel deze wereld, nu zal de overste deze wereld buitengeworpen worden. Gradueel, maar het begint waar het begint. Het begint bij de Heer Jezus zelf natuurlijk, maar vervolgens, het begint met ons die geloof in onze tegenwoordige bedeling, waarbij wij nou eenmaal eerstelingen zijn van het nieuw verbond, een gemeente van eerstgeborenen enzovoort. Het is hetzelfde verhaal als over het koninkrijk van de geliefde zoon, dat nu zal het koninkrijk komen. Nou ja, aanbreken, of hoe je dat maar zeggen moet, zei Johannes de Doper. Het is nabijgekomen, dan zeggen wij, Zeggen, nou ja, dat komt pas over, kwam pas 2000 jaar later. Maar de Bijbel zegt, nee, het brak toen aan. En wij zijn eerstelingen daarvan. De oprichting van het koninkrijk van Christus wacht niet op de toekomst. Gebeurt in onze dagen. Als u zegt, gaat wat langzaam, zeg ik, ja, de... En dan valt Peter snel genoeg bij, die zegt, ja, maar je moet de langmoedigheid onze zere voor zaligheid achter, zoals de apostel Paulus dat heeft uitgelegd. Want hij is langmoedig, niet willen dat enige verloren gaan, en zo verder. God verzamelt, heb ik het aan Jacobus gevraagd, en Jacobus zegt, nou ja, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En daarna pas zal hij die troon van David weer oprichten, hij heeft geen haast. Is niks moeilijks aan. En zo is het met dit vers ook. Nu zal de overste deze wereld buitengeworpen worden. Wat ons betreft, hij is buitengeworpen. En toen zei iemand, ja, maar kan het dan niet dat ook een gelovige zich bevindt in de macht van de boze? En is mijn antwoord, ja, dat kan wel. Maar het hoeft niet. Dat is onvermijdelijk, dat kan niet missen, dat is onvermijdelijk dus het gevolg van een eigen keuze. Dat moet ook wel, want de Heer zou ons bewaren van de boze. U weet wel, dat eerste gebed wat we alle kennen, verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en wij die er van het koninkrijk deel uitmaken, wij zouden verlost worden van de boze. Als dan toch zo is dat de boze in ons of door ons werkt of vat op ons heeft, dan komt dat door eigen keuze, dus onze eigen verantwoordelijkheid. Waar wij ergens de Heer niet toelaten, heeft de boze vrij spel, dat is toch niet zo moeilijk? En daarom zouden wij ons ten volle, met alle consequenties van dien, aan de Heer geven. Wij zouden, want ik ben altijd nog blij met het klassieke jargon wat ik geleerd heb, wij zouden onze levens aan hem geven. Wij zouden tot overgave komen. Dat is een term die niemand meer kent tegenwoordig. He? Toch, als je me netjes meepreest en een paar keer hard Jezus roept, dan is het meestal wel goed, heb ik de indruk. Misschien vergis ik mij, maar zo komt het bij mij dikwijls over, helaas. Maar dan zal iemand wel zeggen, dan ben je niet goed op de hoogte. En dat geef ik dan meteen toe. Dus hebben we dat ook weer gehad. Dat meen ik. Hè. Maar het gaat echt om serieuze dingen. Het gaat om je leven. Je moet denken, met alle consequenties van dien. En elke reserve die wij daarbij zouden hebben, wordt gereserveerd voor die ander. Logischerwijs. En vandaar de strekking van al die brieven. Om inderdaad te naderen tot de troon der genade. Om vast te houden. Meest fundamentele evangelische waarheden enzovoorts. Deze grond der vaste hoop vasthouden. En hoe het maar heten mag in de Hebreeën. Daar gaat het om. Maar inderdaad, wanneer wij dat doen, wordt de overste deze wereld buiten geworpen. In ieder geval uit ons hart en daarmee uit ons leven. Dat is het idee. En vandaar die beeldspraak in Efeze 6. Van die geestelijke wapenrusting. We zouden niet struikelen, wij zouden alle vurige pijlen van de boze kunnen doven, blussen of wat er maar staat. Toch? Maar de verantwoordelijkheid ligt dan bij ons. Maar het is de Heer die dit bewerkstelligt. Nu zal de overste deze wereld buiten geworpen worden. Met andere woorden, het oordeel over de wereld zal weliswaar in de toekomst voltooid worden, maar dat wil niet zeggen dat het niet al begonnen is. Wij leven daaruit. Hij is buitengeworpen, is geoordeeld. Onze oude mens ook trouwens. Geoordeeld. Toch? Nou goed. En onze zonden veroordeeld in het vlees. Romeinen hoofdstuk 8 en zo verder. Dus nu zal de overste deze wereld buitengeworpen worden. Vanaf dat hij verheerlijkt zal worden namelijk, deze zoon. En dan zegt hij vers 32. En ik zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. Ik heb het niet zo lang geleden nog eens voor u nagekeken, een merkwaardige wijze. Er waren nogal wat commentaren die als eerste commentaar op dit vers geven, dat verhoogd zijn, dat het niet betekent zijn hemelvaart. En dan ruik ik altijd onraad. Hè? Het eerste commentaar wat er zo meteen uitkomt, is altijd verdacht. Als men zich haast om te zeggen, het is niet dit, vooral als het een ontkenning is, het is niet, dan wordt het link. Dan is het zaak om dat goed na te zoeken, of dat wel zo is. Maar men zegt dat is niet zijn hemelvaart. Daarmee wordt gezegd, het meest voor de hand liggende is dat het slaat op zijn hemelvaart. Die begrijpt u toch, hè? En waarom zou het dan niet zo wezen? Nou, de enige argumenten die ik daarvoor ben tegengekomen, sommige geven helemaal geen argumenten, kan ook. Maar de enige argumenten ben ik die me tegengekomen is dat dit vers ongetwijfeld overeenkomt met Johannes 3, vers 14. Dat is dat vers van gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. En men denkt dan kennelijk bij zo'n commentaar dat wij alle begrijpen dat het in dat vers gaat over zijn kruisiging. Maar ja, ik heb het er nooit in kunnen lezen, sorry. Want de verhoogde slang in de woestijn, waarover gesproken wordt daar, is een beeld van de verhoogde zoon des mensen in de hemel. En staat er ook eigenlijk gewoon achter. Al was het maar in vers 16 van Johannes 3. De verhoogde zoon des mensen in de hemel, daar gaat het om. Als ik het vlug zeg, zeg ik altijd, die slangen op de grond waardoor Israël gebeten werd, staan tegenover die ene verhoogde slang waarop men zou zien om genezen te worden en om in leven te blijven. Wat het betekent is helemaal niet moeilijk. Al die slangen op de grond zijn waardoor men gebeten werd, zijn een beeld van de vele hoge priesters van het oude verbond en dus van een bediening des doods. Uit Hebreeuws 10. En die ene verhoogde slang is een beeld van de hoge priester van het nieuwe verbond. Op wie men zou zien om behouden te worden. En dat is precies wat ons in Romeinen 10, of in Hebreeën 10, de eerste verse gezegd wordt. Moeilijker is hij niet, de verhoogde Christus. En u weet, hij werd pas hoge priester bij zijn hemelvaart. Dat wil zeggen, bij zijn opstanding uit de dood. Daar is de beeld van. Nou goed, men zegt dus, nou ja, dit hier, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, is niet zijn hemelvaart, want het gaat natuurlijk om hetzelfde als in Johannes 3 vers 14, dan zeg ik, ja, juist omdat het daarover gaat, over hetzelfde, is het dus wel degelijk dus wel zijn hemelvaart, ik kan niet missen, vind ik, persoonlijk, dat is één, en de andere verwijzing is naar, die gegeven wordt, is dan naar Johannes 8, meen ik, vers 28, ja. Moet het ergens opgeschreven hebben, maar ik zal het mooi terugvinden. De andere verwijzing is die van Johannes 8, waar de Heer zegt, Jezus dan zeide tot hen, wanneer gij de Zoon des mensen zult verhoogd hebben, dan zult gij verstaan dat ik ben, en dat ik van mijzelf niets doe, maar deze dingen spreek ik gelijk mijn vader mij geleerd heeft. Nou, dat is heel gemakkelijk. Men maakt er natuurlijk dan van, wanneer gij de zoon des mensen zult gekruist hebben. Zeker denk ik dat het vanzelfsprekend is dat je het zo leest. Maar dan begrijp ik het hele vers niet meer. Dus dat schiet ook niet echt op. Want is dat dan zo? Nadat zij de zoon des mensen verhoogd hadden, hebben zij toen begrepen wie hij was? En meer specifiek dat hij Jehovah is? Want dat staat er echt, hè? Dan zult gij verstaan dat ik ben. Verwijzing naar de naam Jehovah, uiteraard. En dat ik van mezelf... Dat was nog niet zo. Er waren er enkele die tot geloof kwamen. Maar degene die hem gekruist hebben, daarvan kun je niet zomaar zeggen, ja, dat zijn degenen die tot geloof gekomen zijn. Of je moet het weer ruim nemen en zeggen, nou ja, de Heer spreekt hier over een periode van 2000 jaar heen over de bekering van Israël. Het was het volk, het Joodse volk dat hem kruiste, via de handen der heidenen dan. En het is ook het Joodse volk dat hem dan in de toekomst alsnog zal aannemen. Nou, dat vind ik wel erg ver gezocht. En bovendien gaat dat nog niet eens op. Want in het algemeen, er zijn er velen die hem niet zullen aannemen. En die hem niet als Jehovah zullen erkennen enzovoorts. Nou ja, uiteindelijk wel, maar dan is het te laat. Hè? Nee, het is heel simpel. Wanneer gij de zoon des mensen zult verhoogd hebben, hoe verhogen wij de zoon des mensen? Dat is de vraag. Door hem aan een kruis te spijkeren, Nee, door in hem te geloven, door hem eer te geven. Zal ik ook wat populaire terminologie gebruiken, door hem op de troon van ons hart te zetten. Ik heb altijd moeite met dit soort uitdrukkingen. Maar ze zijn wel duidelijk, denk ik, toch? Hoe geven wij hem eer? Heer, ik prijs u, Heer, ik loof u. En dan zegt de Heer, hoe dan? Want het is wel mooi gezongen, maar ja. Maar hoe dan? Wel, door hem te dienen, door in hem te geloven, door ons te onderwerpen aan zijn woord. Hoe eer je iemand? Door hem serieus te nemen. Toch? Door hem te respecteren. Nou goed, door te luisteren dus. Geloven, vertrouwen stellen op. Dat is eer en daar gaat het hier over uiteraard. Want dat klopt precies en dat geldt ook in onze dagen. Wanneer wij de Zoon des mensen verhogen, dat wil zeggen wanneer wij hem erkennen als de verhoogde. Wanneer wij zien op Jezus gezeten aan de rechterhand Gods, om zo te zeggen. Wanneer we hem als onze hoge priester erkennen, dus naderen tot de troon der genade. Nog een uitdrukking, hè. Dan inderdaad verstaan wij, leren wij verstaan wie hij is. Zal ik dan nog eens wat zeggen? Hoe komt het dat zo weinigen weten wie hij is? Sterker nog, want dat is gewoon aantoonbaar. Hoe komt het dat zo weinigen weten dat hij is, ik ben? Ook binnen het christendom, of juist daar. Hoe komt dat? Nou ja, omdat men hem niet echt verhoogt. Omdat men zich te veel stelt boven de schrift in plaats van eronder. En dus boven de Heer in plaats van zich aan hem te onderwerpen. Dat is het hele verhaal. Tot mijn verrassing, ik weet niet of het in het artikel van Adolf Safier staat, dat ik nou net gepubliceerd heb. Ik weet niet of het in dat artikel staat of dat ik het ergens anders gelezen heb van hem. Maar hij heeft er geen twijfel over dat de Heer Jezus niemand anders is dan Jehovah. Maar ja, de man was ook niet bevooroordeeld door christelijke traditie. Het was een Jood. Hij kwam tot geloof in de Heer Jezus. En daarmee in de schriften, en via de schriften, had hij geen enkel probleem. Natuurlijk is dat zo. Natuurlijk is Jezus dezelfde als Jehovah. Geen probleem. Maar men moet zich onderwerpen aan de schriften. En daarmee aan de Heer. En de Heer zelf zegt, wanneer gij de Zoon des mensen zult verhoogd hebben, wanneer we hem in die hoedanigheid kennen en bovenal erkennen, dan zullen wij verstaan wie hij is. En dus zijn heerlijkheid, de heerlijkheid die hem toekomt ook als Jehovah, als het beeld Gods en als het afschijnsel van Gods heerlijkheid, dan zullen we dat leren verstaan. Inderdaad, ja. En ook zoiets scherps, zo'n vaste waarheid als dat de Heer Jezus niemand anders is dan Jehovah. Nu, in haar geval, hè, en in zijn opstanding. Nou goed. Met andere woorden, men haalt twee teksten aan om aan te tonen dat vers 32 van Johannes 12, dat hij van de aarde zal verhoogd zijn, dat slaat op zijn kruisiging. Maar ik moet u zeggen, het bevestigt mij alleen maar dat het niet gaat om zijn kruisiging, maar inderdaad om zijn opstanding in hemelvaart. En niks anders. Ik kan trouwens niet missen, maar dat heb ik natuurlijk al veel eerder hier gezegd. Zijn kruisiging wordt niet een verhoging genoemd, dat is een misverstand. Het is niet zijn verhoging, dat is zijn vernedering. Als het er helemaal over gaat, is precies het tegenovergestelde. Alleen, ik bedoel het niet lelijk, maar ik bedoel het wel goed te zeggen. Alleen wanneer men de dingen heel oppervlakkig beziet, zou men de kruisiging een verhoging kunnen noemen. Maar de eentje die je dan uit kunt drukken in, nou als het veel is, enige meters. Ja, zo dan. Maar alle respect voor degene die het zo lezen het nooit anders gehoord hebben. Maar niettemin, ik geloof niet dat het zo is. Zijn kruisiging wordt een vernedering genoemd. Een uiterste vernedering die niet in meters wordt uitgedrukt. Heeft met meters niks van doen. En we lezen Filippenzen 2, dan weet je het helemaal zeker, hè. Hij is vernederd geworden. Uiterst vernederd, want daarna staat het, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Dat is niet het kruis. En een naam gegeven boven alle naam. Heb je meteen, hè? Ik had al veel eerder moeten noemen. De naam, ik ben. Ik ben die ik ben, Jehovah. Dat is een verhoging. En het is ook het geval hier in Johannes 12, vers 32. Zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn. Trouwens, er is een oorzakelijk verband tussen de overste deze wereld die buitengeworpen wordt en de verhoging van de zoon des mensen. Want naarmate men, of voor zover men onderworpen is, of gehoorzaam is aan de verhoogde zoon des mensen, naar diezelfde mate is de overste deze wereld buitengeworpen. Ik begrijp je toch? Er is een rechtstreeks verband tussen. En de voltooiing van het uitwerpen van Satan uit de hemel vindt plaats wanneer wij als gemeente definitief onze hemelse erfenis zullen ontvangen. Dat is net zo goed een oorzakelijk verband dus. Daarom verwacht ik geen openbaring van antichrist op aarde zolang wij hier zijn. En Maitreya moet nog even wachten voor hij opduikt. To emerge is het in het Engels, dat is volgens mij opduiken. Dus vooruit. Duurt nog even voor hij opduikt. En als hij opduikt, dan denk ik weer, dan is het toch Neptunus. Hè? Voor de Romeinen onder u. En anders wordt het, hoe heet het ook alweer? Hè? Nee, dan wordt hij aan een... Poseidon. Ja, ja, precies, ja. Poseidon, hij komt... Ja, Dagon, riep iemand. Ja, dat is waar, ja. Die vissengod, hè. Die uit de zee omhoog komt. Hij komt opduiken en hij gebruikt precies de uitdrukking die daarvoor geldt. To emerge. Maar hij zal even moeten wachten, want eerst gaan wij op. Nog, hè. En dan komt hij van boven. Naar beneden. En dat is een vernedering. En daarom heet het waarschijnlijk opduiken, want dan lijkt het net alsof het van beneden naar omhoog komt. Andersom. Terminologie, jongens, als je in de politiek wil, moet je dat weten, hoor. Welke termen je gebruikt, hè. Nou goed. Maar vers 32 hangt rechtstreeks samen met vers 31. De overwinning op de boze, op de overste deze wereld, hangt rechtstreeks samen met de overwinning van Christus, dat wil zeggen zijn opstanding, dus zijn verhoging, tot aan de rechterhand Gods. Zo, wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, ten hemel zal zijn gevaren. Het is al vooruitgrijpend, bij wijze van spreken, op hoofdstuk 14, waar de Heer zegt dat hij naar zijn vader gaat, en ik zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Daar ga ik nu liever niet verder op in, want dan kom ik in hoofdstuk 12 niet meer terug. Maar ik wijs er vast maar even op. Het gaat om precies hetzelfde. Hij zal een hemelse positie innemen, en de zijnen ook. Ik zal hen allen tot mij trekken. Vers 32, en dat ik zal hen allen tot mij trekken, heeft rechtstreeks van doen met het buitengeworpen worden van de overste deze wereld, want allen die tot hem getrokken worden, of uit allen die tot hem getrokken worden, wordt de overste deze wereld geworpen, om zo te zeggen. Want is of... dat koninkrijk van het licht, of hoe het maar heten mag. Of het is levende macht der duisternis. Maar de Heer spreekt gewoon over zijn toekomst. Dat blijkt ook uit vers 33. Daar heb je weer zoiets. Ik ben het argument niet letterlijk tegengekomen, maar men zou zeggen, die verhoging van vers 32 is natuurlijk zijn dood uit vers 33. Maar ik moet u zeggen, dat is het nou juist net niet. In vers 33 staat, dit zeide hij, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. En ik weet dat sommigen in zo'n zin het spoor bijster raken. Die lezen een paar woordjes bij elkaar en denken, ja, dat gaat over de dood. Sterven gaat over de dood. Dood gaat over de dood, dus het gaat over zijn dood. Maar dan doet men onrecht aan de zin. Er staat niet, dit zeide hij, betekenende dat hij sterven zou. Dat staat niet. Er staat ook niet, betekenende hoe hij sterven zou. Het helpt wel eens om vast te stellen wat er niet staat. Hè? Er staat, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Er is iets bijzonders aan de hoedanigheid dus van... niet zijn sterven, maar van zijn dood. Ik ga niet zeggen dat dat hetzelfde is, want dat is niet waar. Sterven is namelijk het ingaan in de dood. Het overgaan uit het leven in de dood. En voor het gemak zou je leven kunnen beschouwen als een plaats. Om het je een beetje voor te kunnen stellen. Dat kan heel goed. Meestal heet het dan trouwens het land der levenden, hè? De Bijbelse term. Maar dood wordt ook voorgesteld als een plaats. En dan heet het in dat geval dodenrijk. Plaats waar de doden zijn. In welke mate men daarbij concreet aan een plaats moet denken is nog maar de vraag. Maar als je het moet aanwijzen waar het ongeveer is, dan wijs je gewoon naar beneden. Maar daarna zeg ik er meteen bij, dat je niet moet denken dat je op bepaalde coördinaten, dat je daar ineens in het dodenrijk aankomt. Want het dodenrijk heeft niks van doen met de fysieke wereld. Van andere wil heeft met de geestelijke dingen te maken, geestelijke wereld, zo je wil. Dan kun je dat wel plaats noemen, dat is geen betere manier om het je voor te stellen overigens. Men gaat daar naartoe en zo wordt het in de Bijbel ook beschreven, dat mag ik ook zo zeggen. In de Bijbel wordt beschreven dat mensen dood inkomen, dat ze daar begroet worden. Zo van, hallo, ben jij hier ook? Eigenlijk, hallo, ben jij hier ook? Want er was sprake van enige verbazing, maar dat is het moment dat de overste deze wereld daar binnenkomt. En degenen die er dan zijn, die zeggen, ben jij hier ook, zeg. Nou, dan zie je me weer eens. He? Dat is in Jesaja, Jesaja 14 is geloof ik, hè? Of zoiets. Jazeker. En er wordt zelfs gesproken, wordt gehuild, wordt geloof ik ook gelachen als je het mij vraagt. Maar ja, en gebeden. Dus het wordt als plaats voorgesteld. Ik denk niet omdat we meteen moeten denken dat het een plaats is, maar hoe moet je er anders over denken? En dus wordt ons zo voorgehouden. Wordt gemak. Maar zo is het met het leven ook. Kun je ook als een plaats beschouwen. Ik hoorde onderweg hier naartoe nog een liedje waarin het leven werd voorgesteld als een snelweg. Een drukke straat in elk geval. Dat kan toch? Kun je het zo voorstellen? Nou, hier gaat het niet over hoedanig hij sterven zou. Wat de aard was van zijn weg de dood in, maar hier is sprake van zijn dood. Wat de bijzonderheid is van de dood waarin hij door sterven terechtkomt. Dit zeide hij betekende hoedanige dood hij binnen zou gaan. Wat is het dan met die dood waarin hij verkeerde? Nou, zeg gemakkelijk. Na 3 dagen kon hij er zo weer uit. Hij werd er maar zo weer uitgehaald. Wat was er voor bijzonders? Niet aan het sterven, maar aan de dood van de Heer Jezus. Dat de dood, heb ik aan Petrus gevraagd, dat de dood hem niet houden kon. Handelingen 2. En dat is heel bijzonder, omdat eigenlijk per definitie, ook de Bijbelse definitie, dat volgens de Bijbelse definitie de dood een plaats is waar je wel in kunt, maar niet meer uit. Dat is dood. Echt waar. Dood is namelijk scheiding. Definitief. Afgesneden zijn. Enzovoort. Komt er niet meer uit. En daarom wordt er uiteindelijk in de Bijbel onderscheid gemaakt tussen eerste en tweede dood. En wordt de eerste dood bij gelegenheid ook slaap genoemd. Heeft niks te maken met of men daarbij bewustzijn is of niet, heeft te maken met dat bij nader inzien de eerste dood toch tijdelijk is, omdat er een tijd komt dat levenden en doden geoordeeld zullen worden. En dus zullen staan voor de troon van God. Nou ja, zo wordt het beschreven, en omdat er kennelijk geen betere wijze is om voor te stellen, dan stel ik me dus ook zo voor. Blijf tenminste trouw aan de schrift. Begrijpt u? Als men dan veroordeeld wordt, openbaring 20, dan wordt men geworpen in de poel des vuurs, het welk is de tweede dood, en die is definitief. En dat is ook al niks bijzonders, omdat in de Bijbel bijna altijd, als er twee zijn, is de eerste tijdelijk en de tweede is definitief. Vastprik. En hier ook dus. Dus dit zeide hij betekende de hoedanige dood hij sterven zou, dat zegt niet dat hij sterven zou, ook niet hoe hij sterven zou, maar het zegt iets over de dood waarin hij zich na het sterven zou bevinden. En het bijzondere van zijn dood is dat hij eruit op zou staan en dat hij door de dood niet zou gehouden kunnen worden, volgens Petrus in Handelingen 2. Kortom, het gaat wel degelijk over zijn opstanding uit de dood. Beter nog, het gaat om zijn opstanding van tussen de doden uit. En de vaste uitdrukking is dan de opstanding uit de doden. van tussen de overige doden uit. Dat was het bijzondere waarover hier gesproken wordt. Hij zou opstaan. En als u zegt, vindt toch dat het er wat lastig staat, zeg ik punt 1. Dat komt waarschijnlijk door onze gebrekkige routine in de Nederlandse taal. Waarschijnlijk, want dat kan ik niet beoordelen. Maar in de tweede plaats kan ik u zeggen dat alles wat gaat over de opstanding van Christus, voordat het zover is, altijd bedekt gezegd wordt. Zo zonder meer. Dus dan is er nog steeds niks mis. En daar moeten we het eerst weer bij laten, want het is weer de hoogste tijd voor de pauze. Komen wij bij vers 34. In vers 34 komt de reactie van het publiek en dat zegt, wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid en hoe zegt gij dat de Zoon des mensen moet verhoogd worden? Waaruit volgt dat zij onder verhoogd worden verstaan dat hij verdwijnt. Of ze echt begrijpen waar het over gaat, waag ik te betwijfelen, maar men begrijpt dat hij niet blijft, dat hij dus weggaat. En dat is volkomen terecht. Alleen, niet zozeer de dood in, hoewel hij daarin zou verdwijnen aanvankelijk, maar de hemel in, uiteraard. Wij hebben uit de wet, en onder wet te verstaan, natuurlijk niet de 10 geboden, maar in dit geval gewoon het hele Oude Testament, de schriften, de onderwijzingen, de Torah, de onderwijzingen gods, feitelijk moet je dan nog zeggen, de Tenach, heel het Oude Testament. We hebben gehoord dat de Christus blijft, de Messias dus, blijft in der eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de Zoon des mensen moet verhoogd worden? Het belangrijkste van de tekst vind ik dat de Joden hier ervan blijk geven dat zij onder de term Zoon des mensen verstaan de Messias. Nou is dat niet zo bijzonder voor ons misschien, omdat wij dat er ook onder verstaan, mag ik aannemen, langzamerhand. Maar bevestigt dus het idee dat de term Zoon des mensen niet zomaar betekent van hij was één van ons, hij is een mens, maar het betekent hij is de mens bij uitstek. Want de titel Zoon des mensen, nou ja, aan Joden hoef je dat natuurlijk, als Hebreeuws kennen we niet uit te leggen, Zoon des mensen wil zeggen Zoon van Adam, want dat staat er ook als het Hebreeuws is. De titel komt bovendien, schiet me eens binnen, de titel komt bovendien uit Daniël hoofdstuk 7. Ik meen te weten dat de term daar zelfs voor het eerst in de Bijbel voorkomt. Ik ben er niet helemaal zeker van, maar ik dacht het wel. Daniël 7. Nee, het zal wel niet, want het komt natuurlijk in Psalm 8 eerder voor. Hè? Dus dat klopt niet. Maar Daniël 7 dan, ik ga niet op het hele visioen in, hè. Het is een visioen over de vier dieren voorstellende, nou meer dan vier wereldrijken eigenlijk, die zouden passeren, totdat uiteindelijk het koninkrijk over de volkeren der aarde weer terug zou keren bij de troon van David. Daar gaat het immers in Daniël zonder meer om. En dan staat er in vers 12 dat inderdaad het koninkrijk van de heidenen wordt weggenomen. Dan gaan ook de overige dieren, al die rijken zal ik maar zeggen, gaan voorbij. Populair gezegd, men nam hun heerschappij weg, want verlenging van het leven was hun gegeven tot tijd en stonden toe. Dat wil zeggen, die rijken die zijn er, maar dan tot aan de wederkomst van Christus. En dan houdt het op. En dan staat er in vers 13, verder zag ik in de nacht gezichten en ziet, er kwam één met de wolken des hemels. Dan weet je wie het is. Hij kwam met de wolken des hemels als zoon van Adam, want dat staat er. En men vertaalt dan met als eens mensen zoon. Er staat gewoon als zoon van Adam. U weet, één of een bedoel ik, dat hele woord bestaat niet. Niet in het Grieks, niet in het Hebreeuws en dus in heel de Bijbel niet. Onbepaald lidwoord, er staat gewoon, er kwam een met de wolken des hemels als zoon des mensen. En hij kwam tot de oude van dagen, uit hetzelfde visioen. En zij deden hem voor dezelfde naderen. Zei iemand, dan zijn er toch twee, de vader en de zoon. Dan zeg ik, nee, hier niet, juist hier niet. Hier wordt juist uitgedrukt dat de zoon des mensen de oude vandaag is, dat zij één zijn, dat vader en zoon één zijn, zoals de Heer zelf zei, ik en de vader zijn één. Of u het begrijpt, weet ik ook niet. En dat doet ook weinig ter zake. Het gaat erover dat de Bijbel het zo leert. Vandaar dat ze tot elkaar naderen. Het zou anders trouwens een volkomen overbodige en zelfs onzinnige opmerking zijn, omdat het geen zin heeft dan. Hè? Het gaat juist om de eenheid. God die uitgedrukt wordt in de Messias, de Zoon des Mensen. En van die Zoon des Mensen staat dan vers 14, en hem werd gegeven heerschappij en eer, namelijk het Koninkrijk. Nou ja, dat hem alle volken, natieën en tongen zouden eren. En zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal. En zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. En omdat eeuwig niet noodzakelijk een tijdaanduiding is, wordt hier dus achter het woord eeuwig alsnog gezegd dat het hier wel degelijk een tijdsaanduiding is. Namelijk, een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal. Heb je die? En voor alle duidelijkheid, namelijk zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Dus als de Zoon des Mensen komt om zijn koninkrijk te aanvaarden, wanneer het koninkrijk van de heidenen wordt weggenomen, is het definitief en voor altijd. En onze tegenstanders zeggen dan, zeer wel, niet een duizendjarig rijk. Dat hebben ze gelijk, hè? Het is geen duizendjarig rijk. Het is een eeuwig koninkrijk. Die heb ik toch, hè? Duizend jaar is de periode waarin Satan gebonden wordt. Alles tot je dienst, maar het koninkrijk van Christus is een eeuwig koninkrijk. Geen probleem. Maar goed, als we nou terugslaan naar Johannes 12, dan lezen wij, wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. Als u dus nu vraagt, hoe komen ze daarbij, dan weet u nu hoe, hè? Uit Daniel 7 in elk geval. De Zoon des Mensen, zij verstaan daaronder terecht de Messias, want de Zoon van David, de man die het in een eeuwig koninkrijk zou ontvangen. Dat is niet Daniel, maar 2 Samuel 7. Dus zij zeggen, we hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in de eeuwigheid. En hoe zeg jij dat de Zoon des Mensen, dat is dus de Christus, moet verhoogd worden? En ze verstaan daar dus onder dat hij niet blijft. En toen hadden ze een probleem. Ze zeggen, de schriftleer, dat als hij komt, blijft hij altijd. En als deze Jezus de Messias is, hoezo gaat hij dan weg? En hij noemde zichzelf weliswaar niet de Messias, maar hij noemde zichzelf wel altijd de Zoon des Mensen. En zij verstonden daaronder de Messias, terecht uiteraard. Maar goed, maar hoe zou hij altijd blijven? Nou, het punt is, hij is hier nog niet de Messias. Nou wordt hij moeilijk, hè? Maar ja, dat is een eerlijk antwoord, hij is hier nog niet de Messias. Hij zal dat pas worden bij zijn opstanding. En daarmee is meteen verklaard, niet dat, maar wel waarom hij zich na zijn opstanding niet vertoond heeft aan het volk. Hebben die nog? Hij heeft zich vertoond aan de zijnen, daar hebben we het vaak over gehad, hè? Aan zijn broederen, aan de gemeente, aan geloven, maar niet aan het volk. Waarom niet? Wel, als hij zich aan het volk openbaart, zou hij inderdaad in eeuwigheid moeten blijven, zou dan zijn koninkrijk meteen openbaar moeten worden, enzovoort. Maar strikt genomen, ik hoop dat u me wilt begrijpen, anders lukt het niet, strikt genomen, de Messias is nog niet verschenen aan het Joodse volk. En onder verschijnen te verstaan, hij heeft zich niet als de Messias geopenbaard, hij heeft zich niet vertoond als de Messias aan het Joodse volk. Die heb ik toch, hè? Hij heeft zich vertoond of geopenbaard als de Messias aan de gemeente. Nou ja, niet aan u en mij dan, maar wel aan de discipelen. Nou ja, dat waren er minimaal 500. Want dat getal wordt nog eens genoemd in, 1 Korinthe 15. Die heb ik toch. Maar aan het Joodse volk nog niet. Dat is pas in de toekomst. En als dat gebeurt, zal hij ook inderdaad in der eeuwigheid blijven. Nou, dat is heel raar. Eigenlijk. Ze hebben wel gelijk, maar het is zover nog niet. En dat is ook de reden waarom de Heer zich niet de Messias noemt. En zelfs iedereen vermaand van, denk erom dat je dat niet zegt. Huh? Maar hij noemt zich wel Zoon des Mensen. Dat kan heel goed, omdat de uiteindelijke Zoon des Mensen weliswaar de Messias is, maar het neemt niet weg dat alle generaties door, van Adam tot aan Christus, is er een Zoon des Mensen geweest. Het is gewoon de titel van de erfgenamen, Als u begrijpt wat ik bedoel. Nou ja, Adam dan niet, maar daarna, Seth was zoon van Adam. En Enos, volgende generatie, Kenan, en zo verder. Mahalalel, Jered, enzovoort. Het hele rijtje langs, alle 74 tot aan de Heer Jezus. En de Heer Jezus tijdens zijn aardse omwandeling was inderdaad zoon des mensen. En dat maakte hem kandidaat voor de titel Christus, om zo te zeggen. Ik hoop dat u hem begrijpt. Ik bedoel dit gewoon. David in zijn dagen was de zoon des mensen. De drager van de titel. En de bekende Davidster beschouw ik inderdaad als het teken of zegel, zo u wilt, want in de praktijk is dat hetzelfde. Het teken van de zoon des mensen. Maar hetzelfde ding als de ster van David is ook bekend als het zegel van Salomo. Maar ja, hij was de opvolger, de erfgenaam van David, zoon van David, maar daarmee zoon van Adam, erfgenaam van Adam, en zo verder. En ik persoonlijk verwacht dat als in de toekomst het teken van de zoon des mensen zou verschijnen, en het is echt een teken, dat wil zeggen een letterlijk teken in de zin van een zegel, een monogram of hoe noem je zo'n ding, een logo, als het dat is in Matthäus 24, als het dat is, dan is het die Davidster. Begrijp je me goed, een teken in de Bijbel is niet noodzakelijk één logo, een beeldmerk, zo heet dat in het Nederlands, een beeldmerk. Dat is het niet noodzakelijk, maar als het dat is, als je denkt dat het dat is in Matthäus 24, dan, zeg, ja, dan moet het een Davidster zijn. Nee, niet een kruis. Nee, nee. Nou goed. Want als hij komt als de zoon van David om de vervallen hut, het koningshuis dus, van David wederop te bouwen en er is sprake van een teken, een zegel, om zo te zeggen, moet dat dat zegel zijn, dat van David. Het is toch die Davidster. Het is trouwens toch al een tamelijk wonder dat dat teken bewaard is gebleven gedurende, pak een beetje, toch zeker een jaartje of 3000. Aantoonbaar. Ja, daarvoor nog zo'n post, nog zo'n post. Maar goed, dat willen sommigen niet geloven. Laat maar zitten. Maar het gaat erom dat de Joden zeggen, als de Messias komt, dan blijft hij toch altijd. En ze hebben dus een probleem en vragen dus, wie is deze zoon des mensen? Wat is er mee aan de hand? Wat voor bijzonders is er met hem? Nou, het antwoord op de vraag wordt min of meer gegeven in vers 35 en 36. Zij het dan in wat bedekte termen. Maar het komt er inderdaad op neer dat die zoon des mensen weliswaar de Messias zou worden, dan wel zijn in zijn opstanding, als hij verhoogd, namelijk verheerlijkt zou zijn, want daar gaat het over in deze woorden, maar hij zou zich pas veel later aan het volk, aan zijn eigen volk, naar de mens dan, het Joodse volk of volk Israël, openbaren. Dat zal nog wel even duren. En in die tussentijd verdwijnt hij dus. Zo moeilijk is dat niet. Men zou hem verwerpen, hij zou hen loslaten. Dat geldt niet alleen voor het Joodse volk, maar geldt voor de hele mensheid. En daarmee de wereld als zodanig. En dus zegt de Heer vers 35, en daarmee ben je ook weer terug in Johannes 3, bij dat oordeel en bij het licht en die duisternis. De Heer zegt, nog een kleine tijd is het licht bij u lieden. En begrijpt u me goed, dat slaat niet alleen op de persoon van de Heer Jezus, het slaat op heel het woord Gods, de werking van de geest Gods, een profetisch woord in alle oud-testamentische tijd. Nog een kleine tijd is het licht bij u lieden, wandelt terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet vangen. Want u weet, ik heb een hekel aan die voorvoegsels, omdat ze gewoon niet bestaan, hè. Vangen, dat is veel duidelijker. Als je in duisternis bent, dan zit je gevangen, dan is je wereldje maar heel klein geworden. Toch? Gevangen in de duisternis. Wandel terwijl gij het licht hebt, het licht zou namelijk uitgaan. Opdat de duisternis u niet bevangen. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Diezelfde uitdrukking, je weet niet waar hij heen gaat, vind ik trouwens ook in Johannes 3. In iets ander verband, maar met dezelfde strekking. De gedachte is dat wat uit de aarde is, is aards en weet niet waar het heen gaat. Wij weten niet van waar de mens is, begrijpen daar ook niks van. We weten dus ook niet waar hij naartoe gaat. En soms denk ik dat de belangstelling voor de mens, voor zijn eigen oorsprong, hoe die ontstaan is, bij voorkeur vanzelf en in eigen kracht, Dat die belangstelling er is, omdat het misschien iets ook kan zeggen over waar hij dan naartoe gaat. Zoiets zal er wel achter steken. Maar er komt natuurlijk allemaal niks meer terecht. Wie in duisternis wandelt, die loopt wel, maar die weet niet waar hij heen gaat. In het kader van samen op weg, maar we weten niet waar naartoe. Zeg iets leuks? Nee, toch? Ah. Dus wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Of het nou alleen is of met z'n tweeën, maakt immers niks uit. En dan zegt hij, terwijl gij het licht hebt, geloof in het licht. En let op dat geloof in het licht uit vers 36 overeenkomt met wandelt terwijl gij het licht hebt in vers 35. Geloven in is wandelen in. De uitdrukking zelf trouwens, wandelen in het licht, komen wij in het Nieuwe Testament nogal wat vaker tegen. In ieder geval in de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 1. Indien wij in het licht wandelen, zo hebben wij gemeenschap met elkander en zijn wij samen op weg en wij weten waar naartoe. Dat staat er niet bij, maar denk ik de plek. Nou goed. Indien we in het licht wandelen, gelijk hij licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van elke zonde. Vers 7 van 1 Johannes 1. Dat is leven in geloof. Uit geloof, zo je wilt. Terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht. Dat wil zeggen, vertrouw op dat licht. Opdat gij kinderen des lichts, eventueel zonen des lichts, ik weet niet welk woord er precies staat, maar het doet ook weinig de zaken. Staat er zonen? Ik weet het niet echt. Opdat gij zonen des lichts moogt zijn. Dat wil zeggen, erfgenamen dus, van het licht moogt zijn. Opdat gij het licht moogt erven. Het is meteen de aanleiding tot al die schriftplaatsen in het Nieuwe Testament waar gesproken wordt over dat licht waarin wij zouden wandelen. Ik noemde in ieder geval net al 1 Johannes 1. Maar er zijn veel meer schriftplaatsen die over dat licht spreken en die spreken over de vrucht van het licht. Ik meen trouwens het Efeze, is niet Efeze 5? Ons ook beschouwd als zonen of kinderen des lichts. Die zoek ik ook op dan. Maar ik heb hier Efeze 5. Eerst even. Natuurlijk ja, in 1 Thessalonicenzen 5. En als ik lang over nadenk, kom ik ook nog in Romeinen hoofdstuk 13 en zo verder. Maar Efeze 5 heb ik hier dan. Waarin vers 1 en 2 staat dat wij navolgers van God, namelijk navolgers van Christus, zouden zijn. En dan vers 8. Want gij waart eertijds duisternis, nou ja, in duisternis, maar dat is hetzelfde, maar dan veel zwakker uitgedrukt. Niet alleen waren wij in duisternis, hoewel het zo is, maar wij maakten deel uit van die duisternis. En dus gewoon, wij waren duisternis. Gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere. En wandel dus als kinderen, misschien staat er ook wel zonen, wandel dus als zonen des lichts. Ja, ik verander dat wel eens in mijn Bijbel, maar ja, om de zoveel tijd moet ik weer een andere Bijbel. Dan kan ik weer overnieuw beginnen, dat schiet niet op. Dus, want gij waart duisternis, maar nu zijt gij licht, wandelt als zonen erfgenamen. Des lichts, want de vrucht des lichts, dat staat er echt, niet geest. Vrucht des geestes, dat staat weer ergens anders, dat is Galaten, hoofdstuk 5. Het gaat over precies hetzelfde, maar voor deze gelegenheid wordt de term licht gebruikt. En dat licht gebracht wordt door de geest van God. En dus door God, die geest, namelijk God die licht is, dat heb ik geleerd van Johannes in elk geval. Maar hier staat, want de vrucht des lichts, dat wil zeggen, en van het wandelen in het licht, vrucht van het licht van het woord Gods in ons hart, in onze levens dus. De vrucht des lichts is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid. En zo beproeven wij, proeven, beu moet je weer weglaten. Proevende, smakende en dus deelhebbende aan, etende, deelhebbende aan, proevende wat de Heere wel behagelijk zei. U weet, zien, horen en tasten, dat zijn allemaal dingen die buiten ons zijn. Als het gaat over proeven, is het waarnemen van dingen waaraan we al deel hebben, die in ons zijn. En vandaar het woord proeven. Proevende, wat de Heere wel behagelijk zijn. Hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veel eer, enzovoort. En dan vers 14. Daarom zegt hij, en hij is het licht, dan wel hij is de geest. En meer in concreto, hij is Jesaja 60, vers 1. Daarom zegt hij, sta op, word verlicht, want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Ja, dan zit je me aan te kijken, maar... Ja, dat staat er zo niet, maar het is vrij geciteerd uit Jesaja 60 en daar staat dat wel. Hier staat meteen, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Dat wil zeggen, zijn licht doen schijnen. En dat is precies wat het is, want Jesaja 60, maar ik neem nou de tijd niet, want zoveel tijd heb ik niet. Jesaja 60 spreekt over een wereld, een volkerenwereld die in duisternis is, in de nacht is en dus eigenlijk dood is. Want duisternis en dood wordt geacht hetzelfde te zijn. En de lezer, de hoorder wordt opgeroepen om op te staan omdat het dag is geworden. En het idee is dat weinigen dat doen, dat de wereld gewoon in duisternis blijft. Niettemin het licht en de heerlijkheid dus van het nieuwe verbond is aangebroken. En wat daar heet, de heerlijkheid des Heren gaat over u op, heet hier gewoon Christus zal over u lichten. Terminologie ontleent natuurlijk aan het opgaan van de zon bij een nieuwe dag. Nou goed. En daarnaast zouden wij lezen inderdaad 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 5. Waar we niet meer aan het begin zijn eigenlijk, maar aan het eind zijn van onze tegenwoordige bedeling. Want zojuist in 1 Thessalonicenzen 4, met name de tweede helft van het hoofdstuk, is uitgebreid, meest uitgebreid in de Bijbel trouwens, gesproken over wat we de opname van de gemeente noemen, wat hier ook zo heet, eigenlijk. En daarna staat over die gebeurtenis in hoofdstuk 5 vers 1, maar van de tijden en gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf een zeer wel hoe dat is met het profetisch woord, wanneer de dag des Heren, populair de wederkomst van Christus, maar ik ga er niet dieper op in, wanneer dat u komen zal, want zegt vers 3, wanneer zij, niet wij, wanneer zij zullen zeggen, Joodse volk, het is vrede en zonder gevaar, geciteerd uit nogal wat schriftplaatsen in het Oude Testament, naar de profetisch woord, dan zegt hij, ja, jullie roepen wel vrede, maar er is geen vrede. Er komt geen vrede. Staat er echt. Het wordt hier aangehaald. Wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, shalom, dan zal haastig verderf hun overkomen, zodat u meteen ziet, wanneer men zegt vrede en het gevaar is weg, dat is kennelijk te beschrijven in de korte beschrijving van de eerste helft van de 70ste week van Daniel. Zal een haastig verderf in overkomen, slaat dan uiteraard op de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Beter bekend als de grote verdrukking. Nou ja, die van 1260 dagen over de Joodse staat. Dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de banensnood een bevruchte vrouw, en zij zullen het geenszins ontvlieden. Want, zei Daniel, wat vastbesloten is, zal uitgestort worden. Enzovoort. Andere plaatsen staat het ook, in Ezechiël 13 staat het ook. Nou goed. Maar dan schrijft de apostel, wanneer zij zullen zeggen, maar dan vers 4, maar gij broeders, gij zijt niet in duisternis. Precies, wij niet. Want dat is de aard van onze zaligheid onder andere. We zijn juist verlost van die duisternis. Wij wandelen in het licht. Gij zijt niet in duisternis. Wij zijn kinderen des lichts, immers, zei Efeze 5. En hier staat, gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Vers 5. Gij broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Zodat u maar weer ziet dat de term als een dief in de nacht niks van doen kan hebben met de opname van de gemeente en het tijdstip van in relatie tot de gemeente, daar heeft het niet mee te maken. Echt niet. Hoe men dan bij die gedachte komt. Ja, er zijn er nou eenmaal die toch in duisternis wandelen. En die profetisch woord niet kennen. En die dan zeggen, nou zie je wel, wat staat ook in de Bijbel. Het komt immers als een dief in de nacht, dus wij weten er niks van. We moeten maar afwachten. Enzovoorts. Begrijp je me goed, ik kijk niet om een paar jaar door. Maar, hè? Maar dat het binnenkort in dit theater zal zijn, dat is een paal boven water. Want wij wandelen niet in duisternis. We weten wat de Heer heeft gezegd. Want daar gaat het maar om. Want vers 5, gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts nog der duisternis. En omdat het zo is, laat ons dan ook niet slapen. Maar laat ons waken en nuchter zijn, want dat hoort bij de dag. Vers 8 is dat, hè? Wij die des daags zijn, laat ons nuchter zijn. Aangedaan hebben, het leuke is dat ik via een hele omweg toch weer bij hetzelfde thema terechtkom. Aangedaan hebben de geestelijke wapenrusting waarmee je alle vurige pijlen van de boze zult kunnen blussen. Maar dat was Efeze 6. Hier staat aangedaan hebben het borstwapen des geloofs, maar die wordt daar ook genoemd, en de liefde, en tot helm de hoop der zaligheid, en die wordt ook genoemd in Efeze 6 en zo verder. Met andere woorden, waar wij deze wapenrusting dragen, het is beeldspraak, maar niet meer, waar wij deze wapenrusting dragen, daar zijn wij niet des nachts nog der duisternis, maar zijn wij, of wandelen wij in het licht. Hier staat precies hetzelfde. En dan vers 9, want God heeft ons niet gesteld tot toorn. En met deze klemtoon lezen graag, hè? Waarom? Wel, omdat dit staat tegenover wanneer zij, vers 3, wanneer zij zullen zeggen, maar laat zij maar praten. Want wij wandelen in het licht. God heeft ons, die in het licht wandelen, niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. Waarmee u mij vraagt, opnieuw een antwoord gegeven is, een bekende vraag, gaat de gemeente door de grote verdrukking, zo ja, en waarom niet? Nou, God heeft ons niet gesteld tot toorn. En niet alleen die toekomende toorn natuurlijk, maar ook vandaag, nu. God heeft ons niet gesteld tot toorn. Zoals Johannes schreef, nee, als je niet gelooft, wel, de toorn Gods blijft op hem. Maar wij die geloven, wij komen niet in die toorn, in dat oordeel. Nee, niet, hij vindt precies dezelfde waarheid terug. Nou. God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. En niet alleen in de toekomst, maar ook nu. Want er staat erachter, hè? Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. En niet alleen in de toekomst, maar juist en vooral vandaag, want daar gaat de brief toch echt over. Nou goed, dat is dan Efeze 5, 1 Thessalonicenzen 5, en dan noem ik ook nog maar even dan, nu we het toch over hebben, Romeinen hoofdstuk 13 is dat, meen ik. Ik heb het er niet meer bij gezegd, maar in 1 Thessalonicenzen 5 vinden we natuurlijk net zo goed te verwijzen naar Jesaja 60. Maak u op, word verlicht, want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. De volkeren wandelen wel in duisternis, maar wij leven in de dag van het nieuwe verbond. En daarover gaat het ook in Romeinen 13. Waar wij opgewekt worden tot, populair gezegd, een christelijke levenswandel. Maar dan zegt vers 11. En dit te meer, terwijl wij de gelegenheid des tijds weten. We weten hoe laat het is. Namelijk dat het de uren is dat wij nu, na al het voorgaande, dat wil zeggen na alle oud-testamentische tijd, hetzelfde nu als uit Johannes 12, nu zal de overste deze wereld buitengeworpen worden, dat wij nu het nieuwe verbond eindelijk aangebroken is, dat wij nu uit de slaap opwaken. Ontwaak gij die slaapt en staat op uit de dood. En Christus zal over u liggen. Is die weer.